Goedemorgen gemeente, gasten, belangstellenden. Hartelijk welkom in deze eredienst waarin dominee Trampen voor zal gaan. De kerkraad heeft voor u de volgende afkondigingen. Volgende week zondag 10 maart, de vijfde Lijdenszondag, hoopt zowel in de morgendienst als 's avonds onze eigen predikant Trampen voor te gaan. Als de Heer het geeft, mag in de morgendienst het sacrament van het heilige avondmaal bediend worden. In de avonddienst is er dankzegging en nabetrachting. In deze week van voorbereiding is er aanstaande woensdagavond om 19:30 ook weer een eredienst, waarin dominee Tramper voor hoopt te gaan. Aansluitend is er van 9:15 tot 9:45 gelegenheid om 6:00 morum in een kleine consistorie. Vanavond na de dienst is er voor de jongeren van 16 jaar en ouder weer JV in de oude school. Collecte. De eerste collecte is vandaag bestemd voor de diaconie ten behoeve van het hervormd jeugdwerk. De tweede en derde collecte zijn bestemd voor de kerk. Voorbeden en dankzegging. We denken in de voorbeden in het bijzonder aan mevrouw Derby van Eyck uit Waarden, die DV morgen in het ziekenhuis in Gelder wordt opgenomen voor een knieoperatie. Mevrouw Corrie van Otterlo uit Woerden, aanstaande vrijdag hoopt zij naar het ziekenhuis te gaan voor een operatie aan haar knie. De heer Adrien Zwanenburg uit Waarder, die DV vrijdag een derde chemokuur krijgt toegediend. We doen voorbeden voor en ook dankzegging met mevrouw Janneke Groeneweg uit Driebrugge. Zij mocht na een geslaagde operatie aan haar rug weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Wel heeft ze nog veel pijnklachten en zal een langdurige revalidatie volgen. We denken vanmorgen ook aan Marieke en aan de mensen met wie ze werkt in Afrika. De kerkraad wenst iedereen een gezegende dienst, zowel hier in de kerk als allen die op afstand met ons verbonden zijn.
Onze hulp en enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Mijn ziel is immers stil tot God, van hem wacht ik een heilrijk lot. Zijn de eerste regels van vers 1 van Psalm 62, laten we die samen zingen. Psalm 62, vers 1 en ook vers 5.
Thank you.
Gemeente, stel ons voor de spiegel van de heilige wet van de Heere. En laten we in antwoord daarop zingen uit Psalm 119, vers 85. O Heer, sla toch op mijn geschrei uw oog. En wat er verder volgt, 85 van Psalm 119. Na het amen op de heilige en goede wet van de Heere, onze God. Hij spreekt als volgt. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte uit het diensthuis hebt uitgeleid. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, nog van wat onder op de aarde is, nog van wat in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en vierde lid van hen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbat, dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden, al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult u geen werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen worden verlengd in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus heeft deze 10 geboden samengevat. Hij spreekt als volgt, 2 woorden. U zult lief hebben de Heere uw God met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dat is het eerste en grote gebod. En het tweede hieraan gelijk, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. laten wij de Heer bidden om zijn zegen over deze dienst. Heere, maakt u ons stil voor u vanmorgen, nu we hier mogen zijn in de kerk. U bracht ons samen rondom uw woord. Stil en klein en eerbiedig. U bent de grote en de heilige God, die een ontoegankelijk licht van heerlijkheid bewoont. U bent zo groot, hoog verheven, en wie zijn wij? Geeft u vanmorgen verstilling, rust in ons hart. Kunnen zoveel stemmen klinken, kan zoveel onrust zijn, allerlei gedachten en overwegingen. Maar Heere, mogen wij vanmorgen buigen voor u. U werkt toch juist ook in de stilte. In de stilte van uw huis. In de stilte van het hart. Daar spreekt u. Niet door aardbevingen. Niet in stormen. Maar in het zuizen van een zachte stilte. Heilige Geest, geeft u in die stilte oog op u, de grote, eeuwig levende God, majestueus en glorieus. En geeft u in die stilte ook oog op wie wij zijn. Breng ons dicht bij onszelf, in het hart. En laat u ons zien wat u ziet. De duisternis en de zonde. Wij belijden het vanmorgen. Wij hebben u verlaten. En nu zou het zo terecht zijn, Heere, dat u ons voor altijd verlaat. Maar u doet het niet. Want, zegt u zelf in uw woord, u heeft geen lust in de dood van een goddeloze. Maar u zoekt het behoud, verlossing. De zaligheid. U wilt uw schepsel terug in uw nabijheid. En daarom mogen wij u in het bijzonder bidden. Geeft u vanmorgen oog op de man gedompeld in smarten. De Heer Jezus Christus. En mag het vanmorgen komen heel eenvoudig. Tot overgave aan u, Heer Jezus. Wilt u dat bewerken door uw woord? Gebruik daartoe de prediking. Zegen het. U bent een dierbare heiland, een zaligmaker die zo laag bent afgedaald. Tot in het stof. Daar heeft u gekropen als een worm en geen man. U kon niet lager afdalen dan zo. En zo komt u toch nabij. En nu zijn we verschuldigd, Heere. Om onszelf onvoorwaardelijk als groot zondaar aan u over te geven. En mag het daar vanmorgen toekomen voor het eerst of opnieuw. Dat we door de knieën mogen gaan en de witte vlag zullen hijsen. En u niet langer de rug toekeren. Goddeloos of vroom. Maar dat we... Zoals we werkelijk zijn als een veroordeeld, gevonnist mens, ons in uw uitgebreide armen mogen neerwerpen, dan krijgt u de eer, uw werk, uw offer, en dan ontvangen wij voor eeuwig vreugde, verlossing van onszelf, van ons vlees. Dan gaan we delen in de eeuwige zaligheid, de volle zaligheid, nog niet ten volle. Maar dat is dan de belofte die uitstaat, Heere, en die staat ook uit voor alle die u vrezen. Sterk en bemoedig in deze week die we zijn ingegaan, waarin we ook toeleven naar de viering van het avondmaal. Dank, Heere, dat het kan, dat u het geeft in deze verwarde tijd. U wilt in de woestenij een tafel aanrichten voor alle die bestreden worden. En die misschien in de duisternis zijn. U wilt ze het oog geven op u. Op uw gebroken lichaam en vergoten bloed. En dat, en wat is dat heerlijk, heren, voor het aangezicht van hun vijanden en hun tegenstanders. Godsdienstig of werelds, wat bent u goed. Wilt u zo met ons zijn, geeft u het goede, uit louter genade, in Jezus' naam. Help ons bij de verkondiging. O Heere, zalf ons met uw geest. Wees met hen die een taak hebben, de organist, de koster, de man van beeld en geluid, de ouderling van dienst, de mannenbroeders van de kerkraad. En wees ook bij hen die bij onze kleine kinderen zijn. Wees ook daar in het midden, Heer Jezus. U hebt een bijzonder oog op de kleine, op jongens en meisjes. Uit hen bouwt u uw koninkrijk. Het zaad zal u dienen. O, dat zal toch ook hier zijn, Heer. U gaat toch door. U bent toch nog niet klaar in Wader. Breng er nog velen, ja, wij bidden alle, toe tot de kennis van uw grote naam. Hoor onze beden om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij openen de schriften, boek der psalmen. Psalm 22 en we lezen vers 1 tot en met 9 en daarna 23 tot en met 25. Aansluitend wil ik met u lezen het gedeelte uit het formulier van het Heilig Avondmaal. Het eerste gedeelte dat gaat over de beproeving. Dus eerst de schrift en daarna een gedeelte uit het avondmaalsformulier. Psalm 22, vers 1 tot en met 9... en 23 tot 25. Wij lezen het woord van de Heere als volgt. Een psalm van David voor de opperzangmeester op Ayelet Hasgachar. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden van mijn brullen. Mijn God, ik roep desdaags, maar u antwoordt niet, en 's nachts, en ik heb geen stilte. Maar u bent heilig, wonend onder de lofzangen van Israël. Op u hebben onze vaders vertrouwd. Zij hebben vertrouwd en u hebt hen uitgeholpen. Tot u hebben ze geroepen en zijn uitgered. Op u hebben ze vertrouwd en zijn niet beschaamd geworden. Maar ik ben een worm en geen man. Een smaad van mensen en veracht van het volk. Alle die mij zien bespotten mij. Ze steken de lip uit. Ze schudden het hoofd, zeggende, hij heeft het op de Heere gewenteld, dat hij hem nu uithelpen, dat hij hem redde, als hij lust aan hem heeft. En dan vers 23. Ik zal uw naam, mijn broeders, vertellen. In het midden van de gemeente zal ik u prijzen. U die de Heere vreest, prijst hem. Al gij zaad van Jacob, vereert hem. En ontziet u voor hem, al gij zaad van Israël. Want hij heeft niet veracht, noch verfoei de verdrukking van de verdrukte. Noch zijn aangezicht voor hem verborgen. Maar hij heeft gehoord, als die tot hem riep. Tot zover de schriftlezing. Lezen wij nu samen het eerste gedeelte uit het formulier om het heilig avondmaal te houden. Geliefde in de Heer Jezus Christus, hoort aan de woorden van de inzetting van het heilig avondmaal van onze Heer Jezus Christus, die ons worden beschreven door de heilige apostel Paulus in 1 Korinthe 11. Ik heb van de Heer ontvangen, wat ik u ook heb overgegeven, dat de Heer Jezus in de nacht waarin hij verraden werd het brood nam. En als hij gedankt had, brak hij het en zei: neemt, eet, dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zei: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als u die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als u dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondig de dood van de Heere, totdat hij komt. Zo dan wie onwaardig dit brood eet of de drinkbeker van de Heere drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heere. Maar de mens beproeve zichzelf en eten alzo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardig eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidend het lichaam van de Heere. Opdat wij nu tot onze troost het avondmaal van de Heere mogen houden, is ons voor alle dingen nodig, ten eerste dat wij ons tevoren recht beproeven, en ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe de Heere Christus heeft verordineerd en ingesteld, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, een iegelijk bedenken bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, opdat hij zichzelf mishagen en zich voor God verootmoedigen, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer dat hij die ongestraft liet blijven, aan zijn lieve Zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood van het kruis gestraft heeft. Ten andere, een iegelijk onderzoeken zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden heeft betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde, een iegelijk onderzoeken zijn conscientie of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht van God oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggend een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenheid met zijn naaste te leven. Alle dan die al zo gezind zijn wil God gewis in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, alle die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden. Hun verkondigen we dat zij geen deel in het rijk van Christus hebben, namelijk alle afgodendienaars, alle die verstorven heilige engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers, die vee of mensen en ook andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God, zijn woord, de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekte, muiterij in de kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijn edigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, twisters en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden. Deze allen, zolang zij in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijzen, dit voedsel dat Christus alleen voor zijn gelovigen heeft verordineerd, onthouden, opdat hun gericht en hun verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons zeer geliefde broeders en zusters in de Heere niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken. Alsof niemand tot het heilige avondmaal van de Heere mocht gaan dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te belijden dat wij in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar in tegendeel. Aangezien wij ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo belijden wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. En daarom, al is het dat wij nog veel gebrek en ellende in ons bevinden, als namelijk dat wij geen volkomen geloof hebben, en dat wij ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als wij schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees hebben te strijden, nochtans, desniettegenstaande, omdat ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harteleed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar al Gods geboden te leven, zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde, nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons is overgebleven, ons kan hinderen dat God ons niet in genade zou aannemen. En zo dit hemelse voedsel en deze hemelse drank waardig en deelachtig zal maken. Tot zover. Gemeente, wij gaan samen zingen. Ter inleiding op de verkondiging, Psalm 22. En daarvan vers 1 en 2. Mijn God, waarom? En wat er verder volgt, 1 en 2 van Psalm 22. De psalm van het kruis. Zo mogen we psalm 22 wel noemen. Het is de psalm die de heiland op de lippen nam toen hij op Golgotha aan het kruis hing in een diep lijden, in de angsten van de hel. En met Gods hulp willen wij vandaag en ook de komende diensten bij deze psalm stilstaan. En vandaag vers 2 en 3. En ik lees ze graag nog een keer aan u voor. Het is het vierde kruiswoord van de Heer Jezus. David tekent daarop: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden van mijn brullen. Mijn God, ik roep desdaags overdag. Maar u antwoordt niet en 's nachts, maar ik heb geen stilte tot zover. thema voor de verkondiging is in de duisternis van de Godverlatenheid. We hebben 3 aandachtspunten. In de eerste plaats letten we op de smart van de Godverlatenheid. Dat hoor je wel in de schreeuw van de heiland, nietwaar? Mijn God, waarom? De droefheid klinkt erin door. In de tweede plaats letten we op het geloof ondanks de Godverlatenheid. Of je mag ook zeggen, te midden van de Godverlatenheid. Daar willen we de vinger ook bij leggen, want we horen de dichter tot 3 toe uitroepen, mijn God. En dat is geloofstaal. Dat is onze tweede gedachte. In de derde plaats staan we stil op de troost door de Godverlatenheid. En dat de heiland in Godverlatenheid terechtkomt, dat heeft een heerlijk, troostrijk doel. En daar willen we ook bij stilstaan. Dus in de duisternis van de Godverlatenheid, de smart van de Godverlatenheid, het geloof ondanks de Godverlatenheid en de troost door de Godverlatenheid. Gemeente, Psalm 22 staat op naam van David. Zo'n 1000 jaar voor Christus, koning over Israël. Hij heeft haar gedicht. Hij heeft er een melodie onder gezet. En hij heeft ze bestemd voor de koorzang bij de tabernakel. In welke omstandigheden David zich bevindt als hij Psalm 22 schrijft, is onzeker. Verklaarders denken wel aan de periode waarin soldaten van koning Saul hem vervolgen. En David is dan al wel tot koning gezalfd, maar hij heeft de troon in Jeruzalem nog niet overgenomen. Hoe ook, David verkeert in grote nood. Je merkt het aan elk woord dat hij optekent. Vijanden hebben hem in het vizier. Als wilde dieren jagen ze op hem. Als honden, zegt hij. Als stieren. Als brullende leeuwen. David staat werkelijk doodsangsten uit. Maar het allerergste is wel, hij is God kwijt. De Allerhoogste, de Heere. En hij mist zijn nabijheid. Zijn bewarende hand. En vandaar ook dat hij meteen al aan het begin van deze psalm uitroept, o mijn God, waarom hebt u mij verlaten? David heeft het over zichzelf. En tegelijkertijd blijkt uit heel de psalm dat hij verder ziet. Boven zichzelf uit. En hij ziet op hem die uit hem geboren zal worden. Op hem die ook een diepe weg zal gaan, dieper dan die van hemzelf. Op hem die ook verlossing zal ontvangen, heerlijker verlossing dan die van hemzelf. Jezus, de Christus. Heel Psalm 22 ziet eerst en vooral op hem, de grote zoon van David. David ziet hem. Met ogen van geloof. 1000 jaar van te horen. Hij hoort hem. Met oren van het geloof. En wij mogen hem ook zien. En wij mogen hem ook horen. Christus aan het kruis. Ondergedompeld. In een diep en bitter lijden. De evangelisten die schilderen hem ons voor ogen. Lucas, Matthäus. En zij geven weer hoe Christus met een van angst verwrongen gelaat deze woorden van Psalm 22 uit het diepst van zijn ziel uitschreeuwt. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hartverscheurende woorden, deze uitroep. Mijn God, waarom? Dit is wat de heiland in het diepst van zijn ziel ervaart. Verlaten. door God verlaten. Waarom, roept hij uit. Waarom hebt u mij verlaten? De heiland verkeert in grote nood. O mijn God, ik zie u niet. Ik merk u niet. U hebt mij de rug toegekeerd. U hebt zich van me afgewend, maar o mijn God, ik kan niet zonder u. Niet zonder uw liefde. Niet zonder uw nabijheid. Niet zonder uw gunst. Het is werkelijk de grootste nood waarin de Heer Jezus terechtkomt. De nood van de Godverlatenheid. Dit is wat zijn lijden echt tot lijden maakt. O ja, hij lijdt hevige pijn in het lichaam. Dat blijkt uit Psalm 22, vers 15. Mijn beenderen zijn van één gescheiden. Mijn lichaam is uitgerekt. Zo hang ik aan het hout. Vers 16. Mijn krachten zijn verdroogd. En mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. Vers 17. Mijn handen doorboord. Mijn voeten doornageld. Lichamelijk lijden. Ook psychisch lijden. Mensen aan de voet van het kruis verachten hem. Dat is wat we hem ook horen uitroepen. Vers 8. Alle die mij zien bespotten mij. Dat is ook zo pijnlijk, hè? Als mensen niet meeleven terwijl je in grote nood verkeert. Als mensen je afwijzen. Minachten. O, hoe pijnlijk. Maar het allerpijnlijkste voor Christus is wel dat God de Vader hem nu aan zichzelf overlaat. Dat heeft de Heer Jezus nooit eerder meegemaakt. Dat is nieuw voor hem. Wel dat mensen hem verlaten. Wel dat mensen hem niet meer aanzien. Maar dit is voor het eerst dat Vader hem verlaat. Dat valt hem zo zwaar. Vader die hij zo lief heeft. Vader met wie hij zo'n innige band heeft. Vader die hij niet kan missen. Moet hij hem toch missen? O, dat is wat de Heer Jezus ervaart. De deur naar het Vaderhuis gaat dicht. Op slot. Er komt niet een lichtstraaltje meer doorheen. Vader geeft niet meer thuis. Vader verlaten. Laat niet meer van zich horen. Gaat niet meer in op het roepen van zijn zoon. Hoezeer hij ook in de duisternis stuurt. Nergens kan hij meer een glimp van het vriendelijk aangezicht van vader bespeuren. Het is nacht. En dat stemt Christus zo droef. Dat is ook wat hij uitschreeuwt. Mijn hart is als was. Vers 15. Het is gesmolten. O, wie zal toch kunnen uitdrukken wat er in het hart van de Heer Jezus omgaat. Daar kunnen wij geen woorden voor vinden, nietwaar. Dat laat zich niet beschrijven. Dat is iets om stil van te worden. Laten we dat ook doen. Verstillen. Als we zien de man van smarten, gekruisigd, hangend aan het hout, laten we er in stilte met eerbied bij stilstaan. Heilig besef, o Heer Jezus, u bent de Zoon van God, verlaten door uw Vader. Het is niet alleen droefheid dat het hart van de Heer Jezus vervult, ook angst. Want als God je verlaat, dan betekent dat aan de ene kant dat hij zijn liefde en zijn gunst intrekt. Maar aan de andere kant dat hij je nabij komt in zijn toorn, in zijn gramschap. En wie kent de hitte van de toorn van God? Dat is wat Christus benauwd maakt. wat hem laat beven. Vader is vertoornd, vervuld met grimmigheid. Wij weten ook waarom, hè. Jesaja die schrijft, het hoofdstuk 53, het is om onze ongerechtigheden, om onze zonden. Hij krijgt ze toegerekend. Hij moet ze zich toe-eigenen, eigen maken. De zonde, lasteren, kwaad spreken, liegen, bedriegen, oneerlijk zijn, wantrouwen, God wantrouwen, overspel, vloeken, moord, al die zonden. De Heer Jezus moet ervan zeggen, heb ik gedaan, is mij toe te rekenen. Sta ik schuldig aan? Zie hem hangen vanmorgen aan het kruis. Hij hangt daar werkelijk als de grootste zondaar ooit op aarde geleefd. En het is daarom dat hij daar hangt in de duisternis van de Godverlatenheid. God kan zo, zoals hij daar hangt, als zondaar niet met hem overweg. Want God heeft in zijn eigen wet laten optekenen. Vervloekt. Een ieder die niet blijft in hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Nee, Christus zelf is zonder zonde en toch hij hangt daar beladen van top tot teen met zonde. Vanwege de zonde die hij toegerekend krijgt. En daarom is het dat God zegt. Dat is wat, mannen. Tegen zijn eigen zoon. Vervloekt. Dan mogen we wel verstillen. Heilige grond waarop we staan vanmorgen. Vervloekt. Het Hebreeuwse woordje heeft iets in zich, heb ik wel eens begrepen, van duisternis. Dat is wat God zegt tegen zijn zoon. Ga weg van mij. In de buitenste duisternis. Vervloekt. Tot een vloek geworden. O, hoor daarom de jammerklacht. Uit de ziel van Christus. Waarom? O God, waarom verlaat u mij? Nee, de Heer Jezus vraagt met deze vraag niet zozeer naar de reden. De Heer Jezus weet heel goed wat er gebeurt al. Ja, ik heb zelf wel gedacht, ook in de voorbereiding, het zou zomaar kunnen dat de Heer Jezus het oog op het heilsplan is verloren. Hè? Zozeer bevangen met de angsten en de smarten. Zozeer overweldigd door droefheid. Maar hoe ook, het is niet een vraag naar de reden. Het is ook niet een vraag uit ongeloof of uit opstand. Nee, maar het is een vraag die weergeeft de intense droefheid die de Heer Jezus hier hangend aan het kruis in de dikke duisternis ervaart. En die Godverlatenheid is ook echt, hè? Is reëel. Het is niet iets wat de Heer Jezus ervaart. Ja, hij ervaart het ook, maar niet alleen ervaart en beleeft en voelt, maar het is ook echt zo. Hij wordt ook daadwerkelijk de deur gewezen. O, zie hem daar hangen, in de duisternis, verlaten, vervloekt. Loon op de zonde. Dit is wat wij ons nu waardig hebben gemaakt. Wat ook wij verdienen. En wat op ons rust, het vonnis van de wet, vervloekt. Wat op ons rust, zodra we worden geboren en zolang wij onverzoend leven. Dit, het vonnis. Hebben u er al oor voor gekregen. Voor het vloeken van de wet. Is dat al gaan wegen in je leven? Het vonnis dat op je rust vanwege al dat wat in je hart is en wat Christus wordt toegerekend. Laat het wegen als het nooit heeft gewogen in het bijzonder. Wij moeten sterven. God ontmoeten. En o, wie zal God toch zien en leven? Onze God is een verterend vuur, bij wie niemand wonen kan. Als Christus het groene hout al zo moet zuchten en worstelen onder de hitte van Gods toorn. O, hoe zal het ons dan toch wel niet vergaan, als wij voor het aangezicht van God komen beladen met zonde en ongerechtigheid. Als het je weegt, het vonnis. Als je bevreesd bent voor de Godverlatenheid, de helse angsten. Als dat vonnis naar je toe komt, dan wil je ervan af. Hè? Dan wil je er vrij van worden. Vrij van het oordeel. En dan hebben we allemaal zo de neiging, hè, om eruit te komen en God te bewegen naar ons om te zien. Hè? Herken je dat bij jezelf ook? Ernstig worden, serieus, je probeert te geloven in de Heer Jezus. Misschien is het wel zo met je, hè, dat je dat ook probeert, geloven en vertrouwen. Hè, maar ja, dat je merkt dat het toch niet gaat. Hè, en dat je ontdekt, ik mis het. Ik kan niet geloven. Ik heb geen geloof. Probeer het nog. Weet je wat God wil? Dat je het opgeeft. Al die pogingen. En dat je erkent wie je bent. Een verloren mens. Zondaar voor God. Ja, dan kom je op het nulpunt terecht. Maar dat is ook precies waar je moet zijn. Want ons nulpunt, dat is Gods trefpunt. Waar wij het niet meer weten en waar wij het niet meer kunnen. En waar wij onszelf moeten veroordelen. Daar behaagt het nu God. Zijn Zoon, deze Heer Jezus Christus, in de Godverlatenheid. Daar behaagt het God, zijn Zoon, in ons te openbaren. Waar wij onszelf veroordelen. En waar wij onszelf afschrijven. Daar. Dan geeft God ogen om op de Heer Jezus te zien. En dan geeft God ook armen om hem te omhelzen. En daarom, zie deze Heer Jezus Christus in zijn Godverlatenheid. Veroordeel jezelf. En vlucht zo, als veroordeelde naar hem, Christus. Doe als die moordenaar aan het kruis. Hij zei tegen die andere moordenaar tegenover hem, hij zegt, man, vrees jij God ook niet. Wij hangen in hetzelfde oordeel, wij rechtvaardig. Zie. Hij stemt het oordeel, het vonnis van God over zijn leven toe. Wij hangen hier rechtvaardig, dit is wat wij hebben verdiend. Dat is het ene wat hij doet, maar tegelijkertijd ook het andere. O, maar hij wendt zich tot de Heer Jezus en hij zegt, o, maar Heere, gedenk aan mij. U bent toch genadig. U bent de zaligmaker. U bent de heiland. Denk aan mij toch in genade. Doe zo. Erken het. Ik heb het verdiend. Het vonnis. Is het in je leven al wel eens zo ver gekomen? Dat je met McChain zei. Ik boog me. Hè? Ik boog me. Aan jou wel, Heer. Ik heb het verdiend. Ik boog me. En mijn God. En ik geloofde. En mijn God sprak mij vrij. Dat is wat de Heer wil bewerken. Juist ook onder de verkondiging van het evangelie. Juist ook als we hem mogen aanwijzen, deze Heer Jezus Christus, in zijn Godverlatenheid. O, zie op hem alleen. Onze tweede gedachte. We hebben gelet op de smart van de Godverlatenheid. We willen ook letten op het geloof ondanks de Godverlatenheid. Ah ja, want wat zien we? David in zijn grote nood, en we trekken de lijn maar meteen door naar de grote Davidszoon, de Heer Jezus. De Heer Jezus in zijn grote nood wendt zich niet van God af, maar keert zich naar God toe. Ja, hij roept uit, mijn God, mijn God. Dat is de taal van het geloof. Het geloof gaat God achterna. Het geloof roept tot God. Mijn God, mijn God. Dat is wat we de Heer Jezus horen uitroepen. Eli, Eli, mijn God, dat bent u en dat blijft u. Ik moet bij u zijn. U kunt redden, u alleen. U kunt mij verlossen. Niemand anders. En al doet u het niet, dan klop ik toch bij u aan. Al komt u tegenover mij als een briesende leeuw, als een brullende beer, dan doe ik het toch op u aan. Zie je dat? Hoor je dat? Dat is geloof. Mijn God, Christus gaat door de zwarte golven van de toorn van God heen, maar oh, wat schittert juist nu, in de nacht van de verlatenheid, zijn geloof. Ja, hij houdt vast aan God, hij laat niet los, alles roept hem toe. Je hebt geen heil bij God. Je zonden zijn te veel. Je zonden zijn te erg. God wil nooit, werkelijk nooit meer iets met jou van doen hebben. Maar Christus zegt, en toch doe ik het op God aan. Op mijn God. En toch blijft hij mijn God. En toch klop ik aan zijn deur. Al wijst alles erop dat God mij verstoot. Toch ga ik naar hem uit. Toch wend ik mij tot hem. Toch wel. Zie je dat? Is het toch geloof van de heiland. Toch geloof. Ken je dat? Dan zie je alleen maar zwartheid. Zonde. Duisternis. Ellende. Toorn. En dan zeg je. En toch Heere. Moet ik bij u zijn. God komt mij tegen in zijn toorn. Maar ik geloof, vanuit het woord weet ik het. God is ook een God, vol van genade en vol van barmhartigheid. Zie? Christus wordt niet moedeloos. Het is niet wanhopig. Niet opstandig. Hij zegt niet, waarom moet het zo, waarom kan het niet anders? Nee, zo zegt hij deze woorden niet. Ja, het is uit intens verlies. God verlaat hem. Maar hij verlaat God niet. Hij gaat hem achterna, zoals een kind zijn vader achterna gaat. En zoals de dichter van Psalm 77 het zegt, kielt niet op hand en oog. Op te heffen naar omhoog. Het is in zijn hart zoals het was in het hart van Job. Zou hij God mij doden? Ho, dan zal ik nogthans op hem hopen. Is het geloof van de Heer Jezus. Ha, maar wacht even, zeg je misschien. Was er toch geen zonde? Iets in het hart van de Heer Jezus. Toen hij deze uitroep deed, was er toch niet iets van, ja, dat hij het er toch niet helemaal mee eens was. Hè? Dat er toch iets was van, ja, van mopperen. Morren. Waarom? Zit daar toch ook niet iets in van, Ik ben het er niet mee eens. Ik kan toch niet helemaal buigen. Begrijp je wat ik bedoel, hè? Waarom? Waarom moet het zo? Was dat toch niet iets ook in deze vraag? Waarom dan deze vraag? Hoe kan dat dan eigenlijk? Wie daar diepgaand over nagedacht heeft, is Maarten Luther. Hij heeft zich, toen hij colleges voorbereidde in Wittenberg over deze psalm, 3 dagen teruggetrokken in zijn kamer in het klooster. 3 dagen in de stilte. Dat moet je ook eens doen van de week. Nou, 3 dagen, maar 3 uur dan. In de stilte. Nadenken. Hoe kan dit toch allemaal? Wat gebeurt er, hè, in deze psalm? Was het toch niet iets ook van verzet in het hart van de Heer Jezus? Waarom? Maarten Luther zegt nee. Geen opstand. Christus heeft God de Vader met al zijn vermogens lief gehad. Zonder zonde. Maar hij zegt ook. Wat werd het lijden aan het kruis voor de Heer Jezus zwaar. Niet te zeggen, hè, het ging zijn krachten echt te boven. En zijn zwakke menselijke natuur begon te zuchten. Hè? En daardoor is het ook dat hij zich deze uitroep op een zeker moment liet ontsnappen. Waarom? Geen zonde. En dan maakt Maarten Luther gebruik van een voorbeeld van een balk. Een huis of een schuur, een balk. En als je daar een zware last op legt, dan gaat zo'n balk kraken. Kraken. En het ligt niet aan die balk. Die balk is goed. Maar het is de natuur van die balk. Als die overbelast raakt. Dat die dan gaat kraken. En dan zegt Luther. Zo kraakt de Heer Jezus. Zo. En dan Luther die zegt letterlijk. Zo crepeert hij. Krimpt in één van pijn. Onder de last van de toorn van God. Oh, en toch, hij houdt vast aan God. Hij gelooft zich er doorheen. En zoals Kolbrugge dat zegt, hè? Hij gelooft zich door de zee van de toorn van God heen. Terwijl de golven over hem heen slaan. En dat Christus dat doet. Ja, je mag vanmorgen eigenlijk wel op het puntje van je stoel zitten, hoor. Van je zitplek. Dit is zo troostvol, maar ook zo groot. Het mag wel vol aandacht zijn. Zien op wat Christus doet. Is werkelijk om diep van onder de indruk te raken. Ik denk wel eens. In deze ogenblikken trok de zon zijn schijnsel in. Beefde de aarde. Van ontzag en ontzetting. Mijn schepper in doodsnood. Maar hij worstelt er zich doorheen. In het geloof. Zonder ook maar de minste zonde in zijn ziel te hebben. Zonder ook maar het minste spoortje opstand. En wij zitten onbewogen. De schepping. Het wezenloze, het harde elementen zijn diep geraakt. Hoe kan het toch dat wij zo door kunnen blijven leven? Wat hebben we toch wel niet voor hart? O Heilige Geest, kom in ons midden. Raak ons aan. Zet ons diep onder de indruk. Beweeg ons, verbreek ons vanwege het werk van de Heiland. O zie hem daar hangen in doodsnood. Maar geen ongeloof, in tegendeel. Enkel geloof, zo kalm en liefdevol in zijn hart. O mijn God, ik hou u vast, ik moet bij u zijn. Al laat u mij los. Bij ons is het vaak zo anders, niet waar. Van huis uit is dat ook zo. Als de Heer een weg met ons gaat. Door de moeite heen, door zorgen, door pijn. En dat is ook echt reële pijn. Maar wat kan in ons hart dan toch niet zomaar
Heb u dat ook? Dat heb ik ook. Irritatie opreizen toch. Waarom zo? Waarom niet anders? Waar is God? Heb je dat ook? O, zeker als je weg niet over rozen gaat, maar over doornen. En als je niets van de nabijheid van God ervaart en de hemel van koper blijft. En dat je, om zo te zeggen, taal nog teken hoort van hoger hand. Kan het zomaar gaan gisten toch van binnen. Verzet opborrelen. Dat is ook als de wet je aanklaagt. Als de zonde je steeds voor ogen zweven. En als je jezelf leert kennen. Als je geweten je beschuldigt en je maar geen rust en vrede kunt vinden. Dan kan je ook moedeloos worden toch. En geprikkeld. Of misschien wel zelfs geërgerd. Herken je dat niet bij jezelf? Dat je dat niet kunt buigen? Dat het je dan zo ontbreekt aan dat wat je dan zo nodig hebt en waarover je anderen ook hoort spreken? Geloof. Misschien is het vanmorgen zo bij je. Dat je dat moet zeggen ook. Ik heb geen geloof. Is het zo? Mis je dat ook? Geen vertrouwen. Geen zicht op de Heer. Maar weet je wat nou zo oneindig rijk is? Deze Heer Jezus Christus wil dat geloof waarmee hij zelf geloofde, uitdelen. Niets liever dan dat. Delen. En dat geloof waarmee hij zelf aan God zich vastklemde, dat wil hij nu kwijt. Aan hen die vanmorgen moeten belijden dat ze dat nu juist zo missen. Dat ze geen geloof hebben. Dat ze niet weten hoe ze kunnen geloven. Hoe dat toegaat. Als het vanmorgen je belijdenis is. Ik heb geen geloof. Ik heb het zo moeilijk. O, zie dan deze Heer Jezus. Hij komt je nabij. In je nood. En hij zegt, ik weet wie je bent. Ik weet dat je in jezelf geen geloof hebt. Kom tot mij. Met je zorgen. En met je zonde. Heb je geen geloof, kom tot mij om geloof. Ik heb geloofd. En ik deel dat geloof ook uit. O, daarom zie op deze Heer Jezus Christus. Kom vanmorgen tot hem zonder geloof. En dan mag je zeggen wat hij Thomas ook liet zeggen. O mijn Heere en mijn God, zie op hem. Deze man van smarten, hij hangt hier niet voor goede mensen. Voor zondaren, aan wie het alles ontbreekt. Hij ook niks. Heb u ook niks? Ik heb ook niks. Kom, laten we dan samen knielen bij de voet van het kruis. Zie deze Heer Jezus Christus met een hart vol van genade. Hij doet alles, hè. Hij is een volkomen zaligmaker voor volkomen zondaren. Van dat geloof waarmee hij zelf gelooft, dat is zo troostvol, wil hij nu ook uitdelen. Zoals de dichter van Psalm 3 het zegt. U heft mijn hoofd omhoog en u doet me uw gunst aanschouwen. Dat brengt me bij de derde gedachte, de troost door de Godverlatenheid. Psalm 22 heeft een opmerkelijke wending, vanaf vers 23. Vers 23 is echt een keerpunt. Vers 1 tot en met 22 is een jammerklacht. Vers 23 tot en met 32 een jubel. En zo gaat het van klacht naar jubel. Door lijden tot heerlijkheid. Vers 23, een keerpunt. Het komt omdat God David de dichter uit zijn nood verlost. Dat is wat David ook zegt in vers 25. Het slot. God heeft gehoord als ik de ellendige tot hem riep. God geeft uitkomst. God bevrijdt. God redt. God redt David van de dood. En God redt ook de grote zoon van David, de Heer Jezus, van de dood. Of beter gezegd, uit de dood. Hij wekt hem op. Hij laat hem opstaan uit het graf. En dat betekent wat zo heerlijk is. Dat God zijn zoon opwekt betekent dat het offer dat hij brengt in de Godverlatenheid door God wordt aanvaard. Dat God zegt amen op het werk van zijn zoon. Het is genoeg. De schuld is betaald. De straf is voldragen. Christus heeft de toorn geblust en het vonnis van de wet vervuld. En dat is evangelie. Dat is werkelijk troost voor alle op wie het vonnis van de wet rust. Want dat betekent, Christus heeft het gedragen. Christus heeft het vuur van Gods toorn geblust. Christus heeft de schuld vereffend, betaald. En wie nu in Christus gelooft, die mag vanmorgen zeggen, ook voor mij. Hij heeft ook voor mij betaald. Hij heeft ook voor mij de toorn van God gedragen. O wie in deze Heer Jezus gelooft, tot hem de toevlucht neemt, moede, arm en naakt, o kom ik tot u, Heer Jezus, die zondaren zalig maakt, die tot hem de toevlucht neemt. Die mag zeggen, ik ben in de Godverlatenheid geweest door Christus. Maar nu mag ik voor eeuwig de gunst van God en zijn tegenwoordigheid genieten. Dit is het evangelie dat wij u mogen verkondigen vanmorgen. Zondaar, zondares, zie Christus in de smart van de Godverlatenheid. Zie op hem. Zie op hem. Geloof in hem. Zet een nul op al wat van jezelf is. En werp je zo als een niet en een nul aan de voet van het kruis. U mag worden verkondigd wat zo troostvol is. De Heere is met je. Hij ziet in gunst op je neer. Voor al je zonde is betaald. Christus heeft het gedaan. Daarom roept God je toe. Welkom thuis. Omdat hij voor zijn eigen lieve kind de deur gesloten hield. Het is zo mooi zoals het avondmaalformulier dat zegt. Christus heeft zich vernederd, staat er tot in de allerdiepste versmaadheid en angsten der hel, met lichaam en ziel aan het hout des kruises, toen hij met luider stem riep, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Opdat wij tot God zouden worden genomen en nooit meer door hem verlaten zouden worden. Dit is wat? Tot God zouden worden genomen. Tot God, de bron van vreugde, het eeuwig goed, de fonteinen van het heil zijn bij hem. Opdat wij tot God zouden worden genomen. Nooit meer door hem zouden worden verlaten. Mag je voor altijd zijn kind zijn. Het kind van God. Van God. De schepper van hemel, zee en aarde. Die alle planeten, sterren in zijn hand draagt. Die God ziet in gunst op je neer. Omdat Christus de toorn heeft gedragen. Omdat hij zich wilde laten verzinken in de diepte van de golven. Mag u wandelen in het heerlijk lieflijk licht van Gods vriendelijk aangezicht. Is dat geen genade? Is dat geen heil? O, wat een heiland is deze Heer Jezus Christus. Hij heeft er voor zorg gedragen. In de diepe benauwdheid en de angsten van de hel. zie op hem. Als je zo het oog op de Heer Jezus mag slaan. Dan kun je ook rust vinden. Bij al wat op je levenspad op je afkomt. Bij alle vragen die je misschien ook hebt in je eigen leven. Waarom? Waarom gaat het zo? Waarom niet anders? Ik had het me zo anders voorgesteld. Hè? Die vragen die zo in je hart kunnen leven. Maar als je mag knielen bij het kruis. Ja, dan gaan die vragen, die waarom vragen. Rust vinden in Christus waarom vraag. Dan zeg je, o Heer Jezus, ik begrijp de weg niet. Het is voor mij één groot vraagteken. Maar, ik hoef het ook niet meer te begrijpen. U weet het, u weet waarom, u kent het grote doel. Ik mag alles verliezen, alles kwijtraken. Doet me wel veel zeer, o Heer, maar als ik u maar overhoud. U, de lijdende en de betalende borg, als ik u mag hebben, Heer Jezus. Dan heb ik alles. En dan weet ik zeker dat u me wegleidt. Dan gaat u over al wat ik heb. Al mijn bezit. Mijn boerderij, mijn bedrijf, mijn familie, mijn kinderen. Dan ga ik al mijn zorgen en ook al mijn zonden aan u overgeven. Dat geeft rust. Dan vinden je waarom vragen rust. In de waarom vraag van Christus. Nog één ding. Nooit meer van God verlaten. Dat is de troost van Gods kinderen. Omdat Christus verlaten werd. En toch kan het zijn dat je die gevoelige nabijheid zo miste. Ja. Dat je je verlaten voelt. Dat je andere tijden hebt gekend in je leven. Dat je misschien wel een teer en nabij leven hebt gehad. Dat je voortdurend je hart mocht neerleggen, uitstorten voor de Here. En dat je... Dominee Budding die zei dat enkele weken geleden zo treffend, hè? En dat je elke dag een kus ontving van de mond van de Heer Jezus. Iets mocht proeven van zijn goedheid. En dat je dat nou zo kwijt bent. Kan. Wat is dan de weg? Wel, ik zou willen zeggen, let niet al te zeer dan op wat je ervaart. Maar let op het woord. Christus deed het ook. Toen hij niets van de liefde van God ervoer. Toen hij het tegendeel van de liefde van God ervoer. Toen nam hij zelf Psalm 22 ter hand. En met dat woord klopte hij bij God aan. Dat is de weg die Christus je wijst. Neem mijn woord. Mijn belofte. Mijn evangelie. Kun je je eigen geloof misschien niet voor waar houden? Ben je onzeker over je eigen geloof? Wees niet onzeker over het woord. Het woord is waar. Het woord, de belofte. Het woord, het evangelie. Doe het aan op de Heer Jezus en vertrouw op hem. Al voel je hem niet. Al ervaar je hem niet. De waarheid van het woord hangt niet af van wat u voelt. De waarheid van het woord hangt af van wat hij zegt. En wat hij zegt is echt. En hij zegt, wend u tot mij. En wordt behouden. En eenmaal komt de dag. Dan zal je geloof overgaan in aanschouwen. En dan mogen we hem zien. Hem, de koning in zijn schoonheid. Die blank is en rood. En die de banier draagt boven 10.000. Deze koning, Heer Jezus Christus, is het waard om te ontvangen. Alle lof en aanbidding. Kan je het nog uithouden tegen deze koning? Waarlijk God. Hier hangt hij naakt aan het kruis. En dat uit liefde tot zondaar. O buig je. Voor hem neer en geef je onvoorwaardelijk aan hem over. Ontvangt hij de eer en u de zaligheid. Amen.
Psalm 3, vers 2. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. En wat er verder volgt, 2 van Psalm 3. Laten we eindigen met dankgebed. Heere, dat nulpunt. Die nullijn. Daar springen wij altijd omheen. Daar kunnen wij onszelf niet brengen. Geeft u ons de genadeslag. Opdat we het zullen bijvallen. Wat u zegt, uit u geen goed meer. Dood bent u door de zonde en de misdaden. Want dat nulpunt is uw trefpunt. Daar krijgt deze man van smarte, u Heer Jezus, alle waarde. Waar u hangt in de Godverlatenheid. En dat vanwege onze zonde. En wat wordt het dan ook eenvoudig om u te ontvangen zoals u in het evangelie, zondaren om niet, wordt aangeboden. O geef dat niemand aan u voorbij zal gaan. De zon trok verontwaardigd het licht in. De aarde trilde, ontzet. En zouden wij onbewogen voortleven met onze ditjes en datjes, we bidden van u, Heere. Mogen we alle met een verbroken harde knie voor u buigen en bij uw genade ontvangen. Wat een prijs heeft het u gekost. Heere Jezus, wat heeft u bewogen om zo in deze diepte af te dalen.
U had uw eer, de eer van vader op het oog. En de zaligheid van zondaren. U zij alle glorie. U zij al onze liefde. U bent het waard. Heer, we bidden zo voor elkaar. Geef uw zegen. Alle persoonlijk, ook als we moeilijke weg gaan en misschien ook de waarom-vraag in ons hart zou kunnen oprijzen. Geef oog op u, Heer Jezus. U die mens geworden bent en in de diepste diepte afgedaald en zo ons nabij komt. Niet op afstand staat onbewogen, maar juist zeer bewogen. U die de sterke God bent, moest het uitklagen. Waarom hebt u mij verlaten, o Heere, zo komt u toch ons in onze noden en ellende nabij. Mogen we onszelf dan zo aan u overgeven, Heere. Dan komt het goed, dan is het goed. Dan gaat het goed. Ook al begrijpen wij de weg niet, dan mogen we volgen zonder vragen. Het zijn heilgeheimen. Wilt u ze leren door uw Heilige Geest, o Heere. Laat uw verlatenheid onze troost zijn. Uw klacht onze voorspraak. Uw lijden onze voldoening. Zegen ons zo in de weg die we gaan. U bent er toch die treurt met hen die treuren. Zegent u weduwen, weduwnaren. Die het gemis ervaren, heimwee in hun hart. Leg uw hand op hen. En wees ook met hen die een dierbare verloren, een kind of een kleinkind, ontfermt u zich over hen. Heren, we bidden voor alle die kampen met ziekte, lichamelijke, psychische noden. Komt u te hulp, wees ook met hen die andere noden ervaren, een kruis op hun schouders hebben. Vanwege allerlei redenen, omstandigheden. U kent ze, lichamelijke moeite, maar er kan ook zijn, Heer, relationele zorg, financiële zorg, dat we geen weg weten. O, wilt u dan nabij komen, u zegt het toch zelf, wie mij aanroept in de nood, die vindt mijn gunst oneindig groot. Gaat u mee met Derby van Eyck als ze naar het ziekenhuis gaat en een knieoperatie zal ondergaan, zegent u haar. Dat bidden we ook voor Corrie van Otterlo. Die enkele dagen later een knieoperatie zal ondergaan. Wees ook haar nabij. We bidden voor Adriaan en zijn vrouw Janneke. Sterk en ondersteun, ook in deze weg. Geef oog op u. Heer, we mogen uw naam ook herkennen voor uw zegen die u gaf aan Janneke Groeneweg. Dus mocht u thuiskomen, ervaart veel pijn. Wilt u haar opzoeken in haar woning? En tot haar spreken. Eén woord, Heere, en we zullen leven. Zo bidden we om uw zegen voor het geheel van de gemeente. Als er zorgen zijn, als we kampen met vermoeidheid, onzekerheid, als het leven ons zwaar valt, geeft u kracht en moed. Heere, we bidden voor de mannenbroeders van de kerkraad. Geef wijsheid, liefde, het licht van uw Heilige Geest. Dank ook voor alle goede zorg. Bidden voor de kerk, in ons eigen land, wereldwijd. Wees in het bijzonder met hen die verdrukking lijden. Geeft u moed en standvastigheid. Mogen wij bidden voor het Joodse volk. Hun zijn toch de belofte en de verbonden. Geeft u vrede. Heere, we bidden voor onze samenleving, onze overheden. Geeft u ons een nieuwe regering. Opdat we geleid zullen worden, geef ons ook eerbied en respect voor alle die over ons gesteld zijn. Leid hen door uw Heilige Geest, geef een terugkeer naar uw woord. Heren, we bidden voor hen die op posten in de zending of evangelisatie werkzaam zijn. Omring ze, geeft u bescherming. Mogen wij dat in het bijzonder ook bidden voor Marieke, uit ons uitgezonden naar Afrika. U kent haar, ook haar omstandigheden, alle die haar omringen. We dragen haar en hen aan u, de levende God, op, de koning van de kerk. U hebt het toch gezegd dat de poorten der hel uw gemeente niet zullen overweldigen. Heren, zo komen we tot u. Geef ons uw zegen. Vergeef ons onze zonden. En dat uit genade. In Jezus' naam.
Amen. Gemeente, de slotzang is Psalm 69, het 13e vers. Gij die God zoekt in al uw ziels verdriet, houd aan, grijp moed. En wat er verder volgt, 69 vers 13. In vrede en ontvang de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de troostrijke gemeenschap met de Heilige Geest zij met u allen. Amen.